Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen en de tweede voor de schulddelging. Voor de tweede maal wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Dubbele van der Heide, Herenkamp 11 en Hermina Wakker, Surinamestraat 42, zich naar de ordening Gods in de Heilige Huwelijke Staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze heilige huwelijke staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal deze bevestiging, zo de Heere wil, geschieden op donderdag 28 december, 's middags om 16:45 in de schuilplaats door dominee J. Brons. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 29e psalm het eerste en het zesde vers. Psalm 29, vers 1 en vers 6. Aardse machten looft den Heer en ik loof de Heer die wonderen werkt. gemeente, wij luisteren nu allereerst naar Gods heilige wet. En daarna wordt ons gelezen uit het Lucas-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 111e psalm. En daarvan het tweede vers: des Heren werken zijn zeer groot.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot erin gekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanige deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem den troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het eerste hoofdstuk uit Lucas en daarvan het 32e vers, alleen de eerste woorden, Lucas 1 vers 32a, deze woorden, deze zal groot zijn. Tot zover. We willen samen eerst de zegen van de Heren bidden over de prediking van het evangelie. En wij willen voorbeden en dankzegging doen. Laten wij samen de Heere zoeken. Heere, we komen samen tot u om van u uw zegen te bidden. Dat allereerst. Want we zijn hier in uw huis gekomen rondom uw woord. En over de prediking van uw woord en over de verkondiging van het evangelie bidden wij uw goddelijke zegen. De werking, de heerlijke, de krachtige werking van uw Heilige Geest, waardoor uw woord ons ook tot zegen mag worden. En waardoor we de kracht van dat evangelie mogen ervaren. Want het is nodig, Heere, om die kracht van het woord in ons leven heel persoonlijk te kennen. We kunnen toch niet volstaan met onze godsdienst, onze godsdienstige verrichtingen, hoe serieus we ze ook doen. Heren, als er niet meer is dan wat wij doen, dan is het allemaal te weinig. Dan komen we er niet verder mee, dan verbindt dat ons niet aan u en dan doet ons dat niet vrede vinden bij u. We kunnen wel denken dat we een heel eind komen. Er zijn er meer geweest die zo dachten. Er wordt in de Bijbel ook gesproken van mensen die meenden dat ze het met hun werken en met hun verrichtingen en met hun vroomheid en met hun inspanning trachten te bereiken. Maar uw woord laat daar niet onduidelijk over horen hoe u daarover denkt. Er is maar één gerechtigheid en dat is die van de Heere Jezus. Er is maar één bloed der verzoening. Er is maar één offer dat redt, er is maar één grond voor de zaligheid. En niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Heere, wij bidden u dat u ons daarbij wilt brengen. En dat u ons dan leert verliezen alles wat wij zo belangrijk meenden te zijn. Alles waar wij op hoopten en steunden, omdat we niets anders overhouden dan hem. die in deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, dat we niet anders overhouden dan zijn werk, dan zijn genade, de Heere Jezus Christus. Heere, breng ons daar, en dat is een hele weg om een mens daar te brengen, Heere, want dat betekent dat we een hoop van onszelf moeten kwijtraken en dat willen we niet. We geven het niet zo gemakkelijk prijs. We geven ons niet zomaar gewonnen. We willen niet zomaar behoren bij het volk waarvan gij zegt dat het een ellendig en een arm volk is. We houden zo graag nog wat vast. En we vinden veel eer ons beeld getekend in de gemeente van de Laodicenzen, waarvan gij zegt, ge zijt rijk en verrijkt en ge hebt aan geen ding gebrek. Maar Heere, daarom maakt u onze handen leeg, voor het eerst of bij vernieuwing. Maakt u ons arm, ontledigt u ons. En geeft dat we zo geschikte mensen mogen worden gemaakt om te ontvangen wat gij aan ellendigen en aan verlorenen aanbiedt. Maak plaats voor uzelf en voor u, o Heere Jezus Christus. Win ons voor uw verlossingsweg en werk in, en geef dat wij zo waarlijk gered en verlost mogen worden. We mogen in deze dagen, en er zijn heel wat kerkdiensten die op het agendum staan, we mogen in deze dagen gedenken en bij herhaling herdenken, Heere Jezus, hoe u in deze wereld wilde komen en hoe u hier op deze aarde uw verlosserswerk wilde gaan verrichten. Laat de prediking van uw woord en laten de vele kerkdiensten ons toch ook waarlijk zegen mogen brengen. En geef dat er van deze dagen, vandaag en morgen en overmorgen, in het midden der gemeente rijke zegen mag uitgaan en dat er vrucht op de arbeid gevonden mag worden. Werk gij dan zelf, Heere, wat zou het een zegen zijn als u de boodschap van de gekomen zaligmaker zou willen gebruiken in het midden der gemeente om ware bekering te werken en om geloof te werken en geloof te versterken en een herleving te geven van uw werk. Wat zou het een zegen zijn, Heere, als er bij ons ook die vrucht mocht wezen, zoals die er was bij de komst van Christus in het vlees. En dan denken we aan de herders die het kindeke vonden. Dan denken we aan de wijzen die aangebeden hebben. Dan denken we aan Simeon die het kind in de armen nam. Dan denken we aan Anna die insgelijks de Heere beleden heeft. Dan denken we aan Maria die deze dingen bewaarde, die overleggende in haar hart. Heren, wat een rijke vruchten waren dat. En wat was het in het persoonlijk leven van deze begenadigde zondaren een echt gezegend Christusfeest. Mag dat ook onder ons zo gevonden worden, Heren. Maar dan moet het uit dezelfde bron komen waar het voor de herders en die anderen vandaan kwam. Dat is bij u vandaan. Want de bron ligt niet in de mens en de bron ligt nergens hier in deze wereld. Maar de bron ligt in de hemel. En waar Christus vandaan kwam, daar komt ook de Christus zegen vandaan. Waar de zaligmaker zijn oorsprong vindt in het welbehagen en in de eeuwige liefde Gods. Daar vindt ook het werk van de Heilige Geest zijn oorsprong. Zoals dat plaatsvindt in het hart van mensenkinderen. Heere, wilt u zich dan over ons ontfermen en wilt gij nog genadig aan ons denken? Dan bidden wij u niet alleen voor ons zoals wij hier zijn, maar wij vragen ook uw goddelijke zegen over voor alle die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken, we denken aan bejaarden, we denken aan zoveel die wettig verhinderd zijn om met de gemeente op te gaan naar uw huis. We noemden elkaar zojuist een aantal namen van patiënten die dan ook nog in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Heren, we bidden u bijzonder dat u aan hen wilt denken. en dat u hen in hun omstandigheden wilt bezoeken met uw goedheid, met uw gunst, met uw zegeningen. Geef dat ze voor het lichaam mogen ontvangen wat nodig is, maar dat ze ook, ja, vooral voor de ziel mogen ondervinden, Heere, dat genade en barmhartigheid bij u te verkrijgen zijn. We willen u erkennen voor uitreddingen die u tot nog toe gegeven hebt, als u doorhielp in de operatie en als u ook nog reden gaf om hoop en goede verwachting te hebben als gevolg van de tijding die de dokter kon geven. Heren, er zijn nog bemoeienissen van u, er zijn nog zegeningen die gij geven wilt. En dan zijn er ook nog redenen, heren, om misschien verder met zorg aan de toekomst te denken. Ach, we weten ook uw weg niet, maar zoudt u als die God van alle genade uitkomst en verlossing willen schenken en het wel willen maken en ook de beprovingen nog willen heiligen aan het hart. We bidden u ook voor die familie die rouw meekreeg door het verlies van een uit hun kring. U hebt een plaats leeggemaakt, een moeder, een schoonmoeder hebt u uit het leven weggenomen. Heren, we bidden u dat gij de God der vertroosting ook wilt zijn en dat u kracht wilt geven en dat u ondersteunen wilt en dat u helpen wilt, ook in deze weg. En dan zijn er ook mensen die bevoorrecht zijn. Een echtpaar mag denken hoe gij ze 25 jaar lang hebt willen sparen en dat ze dat in welstand nu hebben mogen vieren met hun kinderen. Heren, we willen u met hen voor dat voorrecht ootmoedig danken. Een aantal gezinnen mocht worden uitgebreid. Heren, u hebt nieuw leven geschapen. Als de gever van alle goede gaven hebt u ook deze gaven verleend en de ouders rijkelijk en grotelijks willen verblijden door uw daden. Mogen die geboren kinderen opgroeien, Heren, in de vrezen van uw naam en wilt gij uzelf in hun leven groot maken. Geef de ouders, al die ouderparen, ook uw gunst, opdat zij de kinderen die gij hen schonk mogen overdragen aan u, mogen opvoeden in de vrezen des Heren. En wilt u zo daar zegenen. En we danken u voorts, Heren, voor al die patiënten die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. U hebt hun leven willen sparen. Heren, wilt u dat verder doen en wilt u het gespaarde leven nu ook helemaal voor u opeisen? Wat zullen we met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Heren, laat dat leven in hun harten en wilt ge ze geven, Heren, dat de voorrechten, de zegeningen, de goedertierenheden des Heren hen ook waarlijk tot bekering mogen leiden. Heren, zo zijn er dingen die reden tot dankbaarheid geven. Er zijn dingen die reden tot gebed geven. En zo zal het wel altijd blijven, ook in ons leven. Maar wat een zegen dat u het in uw woord gezegd hebt. Laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En dat u naar al die dingen horen wilt en dat u in al die omstandigheden van het leven mee wilt komen. Heren, we bidden u om uw gunst, niet alleen hier, maar overal. In deze wereld die vol beroering, die vol verwarring en die vol wonderlijke dingen is. Juist ook in de weken en maanden die we beleven, zijn we er getuige van op een afstand hoe er geweldige omwentelingen plaatsvinden in deze wereld. Nu in de laatste week weer in Roemenië, waar het leven voor vele mensen een ondraaglijke last leek te worden. En waar geweldige spanningen en zorgen en moeite waren. En waar juist ook in het licht van het evangelie er inderdaad reden was om u aan te lopen als een waterstroom. Want Heren, wat dreigde daar? Een moeite en een ellende. En nu is alles zo in één keer heel anders. Ja, er zijn ook velen die verliezen geleden hebben. We bidden u voor de nabestaanden. We bidden u voor hen die verdriet hebben. We bidden u voor hen die door het leed heen gaan. We bidden u ook, Heren, dat u geven wilt dat niet alleen daar vrijheid mag zijn en blijven, maar dat ook het licht van uw woord helder mag schijnen en dat de boodschap van uw genade nu voortaan geen hindernissen en belemmeringen meer op haar weg mag vinden, maar dat dat woord rijk en vrij en ongebonden verkondigd mag worden en zijn werk mag doen tot zegen van velen. Heere, breid daar uw rijk uit, breid uw rijk uit over de ganse aarde en wilt ge uw naam verheerlijken in deze dagen waarin we gedenken hoe gij, Heere Jezus Christus, als de vredevorst gekomen zijt. Gij kunt gebieden de vrede op aarde en in de ziel. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen uit de lofzang van Maria het eerste, het derde en het zevende vers. Vanmorgen overdenken we een kort woord uit de boodschap die de engel Gabriël gebracht heeft aan Maria, de maagd in Nazareth, toen hij haar aankondigde dat zij de moeder zou worden van de door God beloofde zaligmaker. Dat was al met al een wonderlijke tijding, zo heeft Maria het ook ervaren. Ze heeft dat op dat moment allemaal niet kunnen begrijpen en ook niet kunnen verwerken. En ze is in het wonder geëindigd toen zij zich overgaf aan de leiding van de Heere in haar leven. En toen zij besloot met de woorden, zie de dienstmaagd des Heere, mij geschieden naar uw woord. Hoe het allemaal gaan zou en wat dat dan voor een kind zou zijn dat zij ter wereld zou mogen brengen en dat God haar haar met name had uitgekozen om de moeder van zijn zoon, van zijn beloofde verlosser te zijn. Het was Maria allemaal wonderlijk te moede. Maar wij laten dat allemaal vanmorgen liggen. Daar zou best veel over te zeggen zijn. Naar de kant van Maria toe en ook naar de kant van de inhoud van de boodschap van de engel toe. Als het gaat om die verschillende aspecten en facetten van wat hij gebracht heeft. Wij concentreren ons vanmorgen op één enkel woord. Deze zal groot zijn. En dat is dus de boodschap die ons verkondigt. De grootheid van het kerstkind. De grootheid van de zaligmaker die in de volheid destijds in de wereld gekomen is. U moet dat woord niet over het hoofd lezen. Want wij zijn natuurlijk geneigd, en daar is alle reden en alle aanleiding toe, daar geeft het evangelie ook zelf alle aanleiding toe, om als wij het kerstevangelie overdenken, stil te staan bij de vernedering van de Heere Jezus Christus. Nou, zeker, dat was ook het geval. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is sterfelijk vlees. Het eeuwige woord van God is geworden sterfelijk, vergankelijk vlees. Dat is vernedering. En als we Lucas 2 lezen, zoals we dat in de komende dagen natuurlijk ook weer hopen te doen, dan valt ons inderdaad weer opnieuw op de vernedering van Christus. Voor hem was geen plaats in de herberg. En Maria moest haar pasgeboren kind neerleggen in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Al de heerlijkheid, al de grootheid, al de luister, al de majesteit van de Zoon van God gaat schuil achter het kleed van zijn mensheid. Paulus zegt ervan in Filippenzen 2 dat hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En leest u voor het woord dienstknecht dan maar slaaf. Hij heeft de gedaante van een slaaf aangenomen. En Jesaja heeft van hem geprofeteerd dat hij zal zijn als een wortel uit een dorre aarde. Jesaja heeft van hem gezegd, als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Hij was de man van smarten, verzocht in krankheid. Nou, dat zijn de accenten die vallen als we het kerstevangelie lezen. En als we de voorzeggingen aangaande de komst van Christus in het Oude Testament al lezen. Een scheut uit zijn wortelen, een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Wat is dat nu al met al? Hoe rijmt dat met het woord van de engel die tot Maria zei, deze zal groot zijn. Als hij gezegd dat deze zal klein en nietig zijn. Deze zal vernederd en verdrongen zijn. Deze zal, en als hij het woord van Jesaja geciteerd had, dan was hij geheel in de lijn van de openbaring Gods gebleven. Als hij gezegd dat deze zal een wortel uit een dorre aarde zijn. Had het dan niet veel beter gepast? En was het dan niet veel beter op zijn plaats geweest in het geheel van het kerstevangelie? Wat is er voor groots aan een kind in de kribbe in doeken gewikkeld? Wat is er voor groots aan een kind dat straks met zijn vader en moeder moet gaan vluchten voor de haat van Herodes en de wijk moet nemen in Egypte? Wat is er voor groots aan de man van smarten die als een worm in het stof van Gethsemane kruipt? Wat is er voor groots aan iemand die voor 30 zilverlingen verhandeld wordt? Wat is er voor groots aan een die gearresteerd wordt en die geslagen wordt en die geblinddoekt wordt en wiens gezicht gespuwd wordt? Wat is er voor groots aan iemand die gegeeseld wordt en op zijn gegeeselde rug de zware kruisbalk moet dragen, zodat hij eronder bezwijkt? Wat is hier er voor groots aan iemand die aan het vloekhout van Golgotha hangt en die het in de bitterste nood van zijn ziel uitroept? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat groots zien wij in een die tussen de misdadigers hangt. Hoe kan die engel dat nu zeggen? Deze zal groot zijn. Het is ook zo. Die grootheid is verborgen. Net als met de heerlijkheid van de Heere Jezus is het met de grootheid van hem ook gegaan. Verborgen voor het natuurlijk oog. Er is niets van te zien door de natuurlijke mens. Pas als wij verlichte ogen des verstands kregen. Pas als wij leerden zien bij het licht van de Heilige Geest. En als hij ons verduisterde verstand ging bescheiden en als hij ons ogen ging geven om te zien, pas dan ontdekken we zijn heerlijkheid en dan en niet eerder ontdekken we zijn grootheid. Zoals Johannes dat heeft onder woorden gebracht in het begin van zijn evangelie. Het woord zegt hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn kleinheid gezien en we hebben zijn nietigheid en we hebben zijn vernedering en we hebben zijn angsten en we hebben zijn vermoeidheid en we hebben zijn pijn en we hebben zijn vlees zijn gezien. Ja, dat kon iedereen in Israël zeggen. Dat kon Caiaphas ook zeggen. We hebben zijn kleinheid gezien. We hebben zijn gebondenheid gezien. We hebben zijn verachting en versmading gezien. Maar Johannes zegt het, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Waarom zag Caiaphas dat niet? En waarom zag de massa dat niet? Omdat zij leefden met gesloten oog. Omdat zij niet zagen achter de werkelijkheid van zijn vernedering, de werkelijkheid van zijn verhoging. Want hun ogen waren dicht en hun verstand was verduisterd en hun harten waren gesloten. En waarom kan Johannes dan zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Omdat God door zijn geest aan deze Johannes en aan alle die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben, gegeven had. Om te zien dat er nog een andere kant aan de Zoon van God was. En daar spreekt ook die engel van. Deze zal groot zijn. Ja, en toch komt dat in het kerstevangelie ook verder uit. Natuurlijk, het hoofdaccent wat mij betreft mag u leggen op de vernedering, op de kleinheid van Jezus. Op zijn veracht zijn en zijn uitgeworpen worden. Op het feit dat er geen plaats was. Maar toch laat het evangelie niet alleen hier in deze woorden van Gabriël, maar ook elders zien hoe hij dan groot is. Neem dit stukje wat we gelezen hebben. Ik licht die gedachte er maar eerst uit. Want hier spreekt die engel en Maria begrijpt dat niet en wie zou het wel begrijpen. Maar hij verkondigt het wel, Gabriël. Hier spreekt hij van het wondere mysterie waarin de grootheid Gods en het gans unieke van Christus tot uitdrukking komt. De vereniging van de twee naturen in één persoon. God en mens. Zie, gij zult zwanger worden. En het zal de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Daarom dat heilige dat uit u geboren wordt. Gewoon geboren wordt. En er is niets zo menselijks als geboren worden uit een moeder. Wat uit u geboren wordt, zal Gods Zoon genaamd worden. En zo grijpen die twee naturen in één. En zo bindt de Heere, zo verenigt de Heere ze samen. En Maria zegt, hoe zal dit zijn? En Maria begrijpt het niet. We zien het maar, doorgronden het niet. Maar het is wel een stuk van die grootheid van Christus. Want wie is aan hem gelijk? Ik zei, dat is het gans unieke van Christus. God en mens in één persoon. Emmanuel, deze zal groot zijn. Ja, alleen al hierin. Dat hij in zijn persoon die twee naturen verenigt. En wie is er ooit in de hemel of op de aarde met deze God en mens in één persoon te vergelijken? Wie staat er met hem op één lijn? Daarin is zijn grootheid. Niet alleen daarin. De engel heeft het ook verkondigd dat hij zal krijgen de troon van zijn vader David. En dat hij over het huis van Jacob koning zal zijn in eeuwigheid. En dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. En dat is dan nog maar één aspect van zijn ambtelijke dienst. Want koningswerk is ambtswerk. Hij zal koning zijn. Hij zal dat ambt van de koning hebben. En dat zal eeuwig zijn deel zijn. Maar de schrift laat ons verderop zien dat de Heere in die ene persoon ook nog twee andere ambten verenigt. Het profetische en het priesterlijke. En al die dingen bij elkaar maken hem ook weer geheel uniek. Wie is koning en priester en profeet tegelijkertijd? Wie zal een koningschap hebben dat geen einde zal nemen? Wie zal de volle raad van God tot onze verlossing als profeet volkomen kunnen openbaren? Wie zal als priester dat offer kunnen brengen dat werkelijk Gods heilig oog zal kunnen behagen? Hij is groot in de ambtelijke dienst die hij komt verrichten, zowel als profeet, als priester en als koning. En daarom, en dan denk ik aan een woord uit het Hooglied, daarom mag van deze bruidegom gezegd worden: hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Ja, hij steekt al de anderen, hij steekt boven al de anderen uit, boven alle profeten, boven alle priesters, boven alle koningen. Steekt hij uit, deze zal groot zijn. En ook, en dan kunnen we daaraan denken, als wij en in het kerstevangelie, maar verderop elders in de schrift ook bij herhaling bepaald worden en herinnerd worden aan wat hij kon doen. En wat hij kon doen, hij is maar niet alleen koning in naam. Hij is maar niet alleen profeet in naam of priester in naam. Maar hij heeft ook gedaan wat bij dat ambt, bij dat werk behoorde. Hij heeft profetisch werk verricht en priesterlijk werk gedaan en koninklijk werk gedaan. En zo heeft hij grote dingen uitgericht. Zo heeft hij de dood overwonnen. Zo heeft hij het rijk van de duivel in principe gebroken. Zo heeft hij de kop van het slangenzaad vermorzeld. Zo heeft hij zijn volk de overwinning gegeven. Zo heeft hij verzoening gedaan voor hun zonde. Zo heeft hij de weg gebaand terug tot God. Zo heeft hij hen doen delen in de gunst en in de gemeenschap met God. Groot is hij ook als we letten op wat hij doet, gedaan heeft en nog doet. Want is er groter werk denkbaar, gemeente, dan het overwinnen van de dood? De dood is tot alle mensen doorgegaan. En al zijn we met zoveel biljoen op deze wereld, dan zijn wij nog niet in staat om samen de dood te verdrijven of te overwinnen. Is er groter werk? Is er machtiger werk denkbaar dan het behalen van de overwinning op de dood? En dat deed hij. Daarom, deze zal groot zijn. Is er groter werk denkbaar dan het verzoenen van de schuld die er is in het leven van zondaren? Wie we ook zijn en hoe vroom en hoe deugdzaam we ook leven, we zijn niet in staat om onze eigen zonde te verzoenen. En we kunnen in dat opzicht voor een ander, voor een medemens ook nooit iets doen. We kunnen nog geen tiende, we kunnen nog geen duizendste deel van onze schuld zelf afbetalen. Want die schuld is hemelhoog. En die schuld die reikt tot aan de hemel. Hij uit. Deze zal groot zijn. En ook, en dan kunnen we daaraan denken, als wij en in het kerstevangelie, maar verderop elders in de schrift ook bij herhaling bepaald worden en herinnerd worden aan wat hij kon doen. Aan wat hij kon doen. Hij is maar niet alleen koning in naam. Hij is maar niet alleen profeet in naam of priester in naam. Maar hij heeft ook gedaan wat bij dat ambt. Ziel om die ganse last van zonde en schuld te dragen en dan ook weg te dragen. En dat heeft Christus gedaan. Daarom deze zal groot zijn. Omdat hij dat grote, dat ontzaglijke, dat onvoorstelbaar machtige werk gedaan heeft. Van het wegnemen van de zonde en van het opheffen van de scheiding. Is er een groter werk denkbaar dan het dragen van de toorn van God. En die ligt op de zondaar. En daar zal de zondaar, zoals de Heere dat in zijn woord onthult, daar zal de zondaar tot in alle eeuwigheid onder moeten gebukt gaan. Daar komt de mens nooit van af. De eeuwige toorn. Die zonder einde op het hoofd van de zondaar drukken zal. En wat komt er ontzaglijk veel bij te pas als die toorn van God zal moeten worden afgewenteld en weggenomen van dat volk des Heren waarvoor Christus borg geworden is. Maar hij heeft het gedaan, de ganse last van de toorn van God gedragen. Dat ontzaglijke gewicht van de eeuwige gramschap Gods heeft hij in zijn ziel getorst. En daarom deze zal groot zijn. En ook hierom zal hij groot zijn, omdat wat hij dan tenslotte gedaan en volbracht heeft, geweldige gevolgen heeft. Denk eens aan de verdiensten die hij heeft gekregen. Denk eens aan dat bloed van Christus dat hij gestort heeft. Wat is het effect van dat bloed als het door de Heilige Geest wordt toegepast? Wat geen schoonheidsmiddel en geen reinigingsmiddel op deze aarde bereiken kon, dat kan dat bloed bereiken. We kunnen boenen en schrobben met wat voor middelen wij ook bedenken in onze eigen godsdienst en vroomheid om ons zo van het vuil van de zonde te reinigen. Maar het lukt niet. Net zo min als dat een luipaard de vlekken op zijn huid veranderen kan, kunnen wij de vuilheid en de smetten die door de zonde op onze ziel geworpen zijn afwassen en wegnemen. Al wist ge u met salpeter, zegt de Heere door middel van Jeremia, dan zou nog uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend staan. Maar dat bloed, dat enkele bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Dat was de zwartste zonde, dat was de gemeenste smet en vlek van de ziel af. Dat bloed, dat is geweldig, dat is groot, ook in het effect dat het heeft in het leven van schuldige zondaren. De genade die door het werk van Christus zichtbaar geworden is, wat een geweldig effect heeft die genade. Wat doet genade in het leven van zondaren als ze door de Heilige Geest wordt toegepast? Wat is de vrucht van het werk van Christus door de Heilige Geest? Dat vijanden vrienden worden. vijanden die met de vuist gebald tegen God gestaan hebben. En die uitgeroepen hebben, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Leren buigen, gewillig leren buigen en leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wilt u het grote effect van het werk van Christus, van de verzoeningsarbeid van deze zaligmaker zien? Neem dan bijvoorbeeld het leven van Paulus. Hoe is dat niet als een blad van de boom omgedraaid? Toen hij dreiging en moord blazende op weg was naar Damascus om de christenen in Damascus gevangen te nemen en om te brengen. En hoe de Heer hem verschijnt. En hoe het totaal anders is in het leven van Paulus. Deze zal groot zijn, omdat hij dat volk van ellendigen en schuldigen en verlorenen, dat op de asfalt, op de mesthoop van deze wereld ligt, opricht uit het slijk en ze naast prinsen plaatst en wereldgroot. Deze zal groot zijn, want hij doet een groot werk. Hij doet wonderwerken. En dat doet hij niet bij één of twee. Oh, als we erop letten wat de schrift ons openbaart. Ook weer in het kerstevangelie. Ik zal u zo straks een aantal citaten geven. Als we erop letten hoe ver de effecten, de resultaten van dat werk van Christus zich uitstrekken. Dan kunnen we inderdaad weer opnieuw zien dat de engel gelijk heeft als hij zegt, deze zal groot zijn. Wie delen er in de vrucht van zijn werk? Wie delen er in zijn verlossingsarbeid? Voor wie is hij die zaligmaker? Voor één en twee? Voor een paar herders, een handjevol wijzen, een oude vrouw in Jeruzalem, een grijsaard, Simeon en dan nog een paar onder Israël, een 12 discipelen waarvan er één nog niet echt oprechte Here dient, en nog een aantal vrouwen, is dat alles? Ja, wat voor ogen is, en als we meer niet zien dan dat, dan zien we inderdaad, als het ware, het werk van de Heere Jezus ook nog mislukken. En als we vandaag rondom ons heen kijken, waar is de waarachtige vreze des Heeren? Waar zijn zij die waarachtig de Heere toebehoren en in oprechtheid op zijn genade vertrouwen? Dat is toch een minderheid? Dat is een kleine minderheid, te midden van een goddeloze, in de zonde liggende wereld. En als we daarnaar kijken, ja dan zouden we zeggen, lijkt het werk van Christus niet mislukt? Lijkt het niet op een fiasco uit te lopen? En toch nee. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En Simeon zingt het in zijn lofzang, dat hij is tot een licht, tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Gods volk Israël. O, laten we ons ook in dat opzicht niet laten verblinden en laten verleiden om te geloven wat voor ogen is. Als we daarnaar kijken, zeker, dan is er reden tot zorg, tot bezorgdheid en reden tot aanhoudend en dringend gebed, adventsgebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Want natuurlijk, het is waar, het staat er van die kant bekeken met de kerk en met de zaak des Heren in de wereld niet zo best voor. En de ordeningen en de rechten des Heren worden vertreden en vertrapt. En het woord des Heren wordt bespot. En al leven we in een wereld die wel kerstfeest viert, wie verstaat de zin van het kerstfeest? Het kerstfeest dat wordt gevuld met allerlei wereldse materialistische dingen. Terwijl het kind in de kribbe, terwijl de zaligmaker van zondaren helemaal buiten de deur gezet is. En nog, met alle kerstfeestvieringen blijkt het dat er geen plaats voor hem is in de herberg van de wereld. In dat opzicht is er reden, zei ik, om te bidden dat God wil opstaan en dat hij zich nog wil ontfermen en dat hij zijn erfdeel nog zou willen bezoeken en dat hij zijn volk nog zou willen verlevendigen en dat hij het getal dergenen die God vrezen nog zou willen uitbreiden. Dringend, aanhoudend adventsgebed is op zijn plaats. Maar toch, de schrift laat ons zien. En dat is in feite ook de grond van het adventsgebed. Als God geen beloften gegeven had, dan hoefden we niet te bidden ook. Maar de Heere heeft beloofd dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Simeon heeft mogen profeteren, het was zijn eigen fantasie niet. Het was geen vrome wens die hij daar uitsprak. Het was niet een hoop die hij in zijn hart had, maar waar hij geen grond voor had. Maar hij zei het door de geest des Heren, dat Christus betekenis zou hebben, geweldige betekenis zou hebben voor de heidenwereld en voor Israël. En er staan nog vele beloften in de schrift die vervulling zullen krijgen. De Heere laat zijn werk niet als een nachtkaarsje uitgaan. Maar er komt een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslacht, uit alle volk, uit alle natie. En ze zullen staan voor God en voor het Lam. Want de Heere heeft het zelf gezegd. En als dat er niet stond, dan had ik geen grond om het te zeggen. En dan had ik geen grond om te bidden ook. Maar de Heere heeft het zelf gezegd, dat in de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid is. Ik weet, want dat is een woord dat betrokken wordt op een aardse koning en een aardse koninkrijk. Maar als dat voor een aardse koning al geldt, gemeente, dat in de veelheid van de onderdanen des konings heerlijkheid is, zou het dan niet voor die koning ook gelden, wiens koninkrijk geen einde zal hebben? Zal zijn vader het zijn zoon dan niet gunnen, dat hij vele onderdanen zal krijgen? En wie weet wat God nog doen kan en doen zal, ook in de dagen die komen. Wie weet bijvoorbeeld wat God gaat doen in Roemenië, nu de vrijheid daar terugkeert en nu het evangelie daar ongebonden, zoals we hopen, verkondigd kan worden. Wie weet wat grote daden God nog doen zal in een wereld die aan de boze is toegevallen. O, de werken van Christus zullen vruchten dragen. En deze Gabriël zei het. God gaf het Gabriël in de mond. Deze zal groot zijn. Ook in het resultaat op zijn verlossingsarbeid. En denkt u dan nog met mij even tenslotte aan dat grote loon dat hij kreeg. Waar is hij nu? Waar is hij nu na volbrachte arbeid? Waar is hij nu nadat hij door de diepten van het lijden en van de ellende is heen gegaan? Waar is hij nu? De rechterhand des vaders, gekroond met eer en heerlijkheid. En de vader heeft tot hem gezegd, en daar ligt de grond ook voor de verwachting die ik zo pas uitsprak, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Daar is hij, met de beloften Gods, dat al zijn vijanden aan zijn voeten zullen worden onderworpen. Met de belofte Gods. Mij is gegeven, kan hij zeggen, alle macht in hemel en op aarde. Dat kind in de kribbe, veracht en versmaad en buitengesloten. Er was geen plaats voor hem, hij moest vluchten. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten. Die mussen en die spreeuwen hebben nog een nest waar ze zich 's nachts in terug kunnen trekken. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Hij zal groot zijn. Ja, hij zal groot zijn. Want God heeft hem een groot loon gegeven. Heerlijker dan welke schepselen ook is hij. Moest dat zo ook niet? Gemeente, zou u, en nou wordt het wat persoonlijker, zou u er persoonlijk bij gebaat zijn als u een kleine zaligmaker had? Zou u erbij gebaat zijn als het evangelie ons verkondigde een zaligmaker die wel wat kon, maar die het eigenlijk niet allemaal kon? Zouden wij erbij gebaat zijn als we een zaligmaker hadden die ons de hand kon toesteken en die ons een aantal bemoedigende woorden kon toevoegen en die het dan verder aan ons zou moeten overlaten, omdat zijn macht niet verder reikte, omdat zijn arm ook maar kort was? Zouden we erbij gebaat zijn als we een zaligmaker hadden die niet ver boven ons uitreikte En die eigenlijk niet meer kon doen dan wij voor elkaar kunnen doen. Denk eens aan de ruïne die ontstaan is. Toen wij met alle mensen zondaren werden. En toen het paradijs gesloten werd. En toen de toorn Gods losbrak over het gevallen menselijk geslacht. Gesymboliseerd in die engel die de poort van het paradijs stond te bewaken met een vlammig zwaard in de hand. Denk eens aan de ruïne die gekomen is toen de weg naar de boom des levens afgesloten werd. En toen de mens verbannen werd van voor Gods aangezicht en niet meer terug kon keren. Denk eens aan de ellende die gekomen is over de aarde die om onze zonden wil vervloekt is. Als er een verlosser moet komen, moet hij in staat zijn om dat allemaal te herstellen. Om die gesloten poort naar het paradijs weer te openen. Om die dorens en distels weg te nemen. Om de verbannen balling weer terug te laten keren tot God. Zouden we erbij gebaat zijn. Als de Heere een zaligmaker gegeven had. Die in de strijd met dat vlammende zwaard van de engel zelf om zou komen. Zouden we erbij gebaat zijn. Als de Heere een zaligmaker gegeven had. Die die ruïne, die puinhoop. Die gekomen is, niet zou kunnen herstellen. En laat ik het nog persoonlijker maken. Bent u in uw leven wel eens in aanraking gekomen met uw verdorvenheid? Met uw zonde? Met uw schuld? Hebt u het in beginsel wel eens gezien wat de zonde in ons leven veroorzaakt heeft? En wat de gevolgen van de zonde zijn? En niet alleen de gevolgen, maar hebt u het ook wel eens ontdekt dat uw zonden u vervreemd hebben van en verwijderd hebben van God, onze schepper. En dat onze zonden scheiding maken. Hebben we het al eens gezien in ons leven? En dat hoeft dan alleen maar in beginsel te zijn. Want hoeveel zullen we er ooit in ons leven ook bij diepe ontdekkingen van leren kennen? Maar hebben we door het werk van de Heilige Geest al eens, zijn we al eens begonnen te zien wat het betekent om zondaar te zijn voor God. We praten daar soms zo makkelijk over. Alsof zonde een kleinigheidje is. Alsof zonde een bagatel is. Maar zonde is geen kleinigheid. En kleine zonden bestaan er niet. Ja, wij denken daar soms wel eens anders over. Maar onze gedachten zijn niet bepalend. Gods woord beslist. En Gods woord zegt dat zonde ontzaglijk is. Daarom, als iemand door de waarachtige ontdekkende werking van de Heilige Geest er ook achterkomt wie hij door de zonde geworden is. Ik denk aan de dichter van Psalm 25. Wat horen we die dichter dan zeggen? Dan bidt hij om de vergeving van zijn zonde. En dan zegt hij, om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Die is groot. Is deze dichter dan een rasbandiet geweest? Is hij dan een schurk van klasse geweest? Die links en rechts gemoord heeft en die van alles en nog wat op zijn geweten heeft. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat zo was. Het zal wel een heel gewoon mens geweest zijn. Niet bijzonder goed en niet bijzonder slecht naar de maatstaven van deze wereld gemeten. Maar hij is zichzelf tegengekomen. Hij is zelf in de schuld gekomen. En toen heeft hij ontdekt, mijn zonde, mijn ongerechtigheid is groot. Niet pas als ik vele zonden bedreven heb en als ik jarenlang mijn leven vergooid heb in de dienst van de zonde. En als ik het grootste deel van mijn leven verkwanseld en verknoeid heb zonder naar God te vragen. Niet alleen dan heb ik reden om te zeggen, Heere, mijn ongerechtigheid is groot. Maar ook als ik keurig netjes in het pad van de deugd gewandeld heb. En ook als ik me gehouden heb aan de instructies en aan de voorbeelden die ik in mijn jeugd van mijn ouders al meekreeg. En als ik in mijn geweten steeds geprobeerd heb naar het woord van God en naar zijn inzettingen te leven. En me voor grote zonden en grote afwijkingen heb mogen wachten. Ook dan heb ik reden en dat ga ik zien als Gods geest verlichtend in mij werkt en ontdekkend mij laat zien wat zonde is. Ook dan heb ik reden om te bidden, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot, groot. Wat blijkt dat dan uit? Wel, dat ook voor die zonden geen enkel middel geschikt is. Dat voor die zonden en voor de wegneming ervan alleen het bloed van Christus geschikt is. Al zou ik 10.000 van bokken en van ossen slachten, om in oud-testamentische taal te spreken, dan zou dat bloed die schuld niet wegnemen. Alleen als Christus bloed over mijn ziel komt, alleen als Hij verzoeningswerk voor mij verricht. En als ik dat ga ontdekken, gemeente, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af, dan heb ik niets aan een zaligmaker die me een advies geeft. Dan heb ik niets aan een zaligmaker die me de helpende hand biedt en zegt, als je nou dit doet en als je nou dat doet en als je nou voor dat kwaad wacht en die deugd betreedt, dan zal het wel goed komen. Dan heb ik niets aan een zaligmaker die klein en gering is. Dan heb ik een grote zaligmaker nodig. En dan wordt het muziek in mijn ziel als ik de engel Gabriël hoor zeggen, deze zal groot zijn. Hij moet toch een gepaste zaligmaker wezen, of niet? En welke zaligmaker past er op de grote nood van mijn hart? Welke zaligmaker past er op de grote nood van mijn grote ongerechtigheid en van mijn geweldige schuld bij God? Alleen een zaligmaker van wie God zelf zegt, deze zal groot zijn. En dan denk ik niet alleen aan die nood van mijn schuld, waar een grote zaligmaker bij past, maar dan denk ik ook aan al die andere noden die er in het leven van een mensenkind kunnen zijn, in het leven van een kind van God ook. Hoe kom je niet alleen van je schuld af? En hoe krijg je niet alleen vrede met God, maar hoe krijg je ook kracht in de strijd tegen de zonde? Hoe hou je het uit? Hoe kun je staande blijven in het uur van de verzoeking? Als van links en van rechts Satan ons bespringt en de zonde ons verlokt. En ons eigen hart zegt, geef maar toe en geef maar in. Wat wordt er van ons in die staat als we geen grote zaligmaker hebben, die met zijn grote kracht en met zijn grote genade en met zijn grote goedertierenheid dat arme en ellendige kind van God beschermt en bewaart. De noden zijn groot in het strijdperk van het leven. Het inwonend verderf is er en het blijft er. Satans listen zijn geweldig. Satans macht is onbeperkt bijna. Wat wordt er van zo'n mens? Wat komt er van iemand terecht als hij niet voor rekening staat van een grote Christus? Wel nu, om al die redenen moest hij ook groot zijn. En God heeft hem groot gemaakt. En God heeft zijn werk groot gemaakt. En God heeft de vruchten van zijn werk groot gemaakt. En God heeft hem een groot loon gegeven. En God geeft hem een schare die niemand tellen kan. En dat hoort er allemaal bij. Deze zal groot zijn. En ik zei, nou wordt het wat persoonlijker. Ja, ik moet dat nog persoonlijker maken, gemeente. Want het gaat er nou om dat wij met ons ganse hart leren zeggen, Hij is groot. Het gaat er nu om dat wij, zoals we dat straks gaan zingen, echt van harte kunnen gaan zingen. Komt, maakt God met mij groot. Het gaat erom dat wij in onze ziel Christus Jezus leren groot achten. Doen we dat al? Doen we dat al? Wie is Hij voor ons? Nou is het echt volledig Christus prediking vanmorgen. En nu gaat het helemaal om Hem. Zeg nu eens, hebben wij Hem al groot leren achten? Welke betekenis heeft Hij in ons leven? Wie is Hij? Zijn naam kennen we, Jezus Christus, Gods Zoon, de Heere, de Zaligmaker, de profeet, de priester, de koning, de goede herder, noem maar op. Dat weten we allemaal van hem. Maar wat is hij voor ons? Wie is hij voor ons? Als het over zijn werk gaat, komt dat ons ten goede. Als het over zijn genade gaat, is die ons deel. Als het over zijn bescherming gaat, weten wij daar persoonlijk van. Wie is Christus? Wat dunkt u van de Christus? Hoe hoog schat u hem? Hoe waardeert u hem? Wat betekent hij voor u? Kent u meer dan zijn naam? En is zijn naam meer dan een klank? Is zijn naam meer dan een woord? De natuurlijke mens, de natuurlijke kerkmens komt niet verder dan zijn naam en dat woord en die klank. En misschien een theoretische beschouwing over wat er allemaal bij hem gezegd kan worden. Meer niet. Verder niet. De grootheid van Christus gezien? Nee. Christus aangebeden? Nee. U moet erom denken, er komt een dag dat u de grootheid van Christus wel zult zien. Nu is dat nog verborgen. Nu is hij aan de rechterhand van zijn vader. Maar hij heeft al een naam ontvangen welke is boven alle naam. En hij heeft al alle macht ontvangen. Het is nog allemaal niet zichtbaar, maar er komt een dag dat het wel zichtbaar gaat worden. Als hij in grote kracht en heerlijkheid zal verschijnen op de wolken des hemels. Dat is ook adventstof. De wederkomst van Christus. Hij komt om de aarde te richten. Dezelfde die in de kribbe gelegd werd. Dezelfde die geen plaats had om het hoofd neer te leggen. Dezelfde die onder de kruisbalk bezweek. Dezelfde die met de misdadigers gerekend is. Dezelfde zal weer komen. Met de wolken des hemels. Met al zijn duizenden en tienduizenden heiligen met hem. En aller oog zal hem zien. Aller oog zal hem zien. En er is geen mens, ook niemand van al degenen die vanmorgen in de kerk zijn, of wij zullen hem aanschouwen. En we zullen zijn grootheid zien. Zijn majesteit. Zijn luister. En we zullen het moeten erkennen dat hij heerlijk is. Ja, die dag komt. Staan we daar ook wel eens bij stil? En hoe zullen we de dag van zijn toekomst kunnen verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Als hij als die goudsmid, die het goud komt louteren, zal verschijnen. Wie zal kunnen bestaan? Weet u wie? Herodes niet. Wat zal Herodes bang zijn? En wat zal Herodes op die dag van Christus wederkomst wensen dat hij nooit geboren zou zijn geweest? En wat zullen mensen als Herodes, mensen die hem verworpen hebben, zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Wie zal dan wel kunnen bestaan als hij verschijnt? Dat groepje herders. Uit de velden van Efrata. Die zullen zonder verschrikken voor die grote Christus, voor dat eeuwige licht kunnen verschijnen. Waren ze dan beter? Nee, het waren ook zondaars. Het waren ook kinderen van Adam. Maar ze zijn naar Bethlehem gegaan. En ze hebben gezien het woord dat hun verkondigd was. En ze hebben gebogen. En ze hebben geloofd en ze hebben ontvangen die vrijspraak in hun ziel. En ze hebben beleefd dat wonder: God zag op mij neer. Wie zullen voor die rechter van hemel en aarde zonder verschrikken kunnen verschijnen? Dat groepje wijzen uit het oosten. Die er die lange reis voor over gehad hebben. Die geleid werden door de ster. En die daarna door het woord in Bethlehem gebracht zijn. En die daar hebben, zo zegt de schrift het, die daar hebben geknield. Die daar hebben aangebeden. Die de koning die ze kwamen zoeken. Die de grootheid van die koning in beginsel gezien hebben. En toen van hun hoge kamelen afgekomen zijn. En van al de hoogten waar een mens van zichzelf op staat. En die toen door de knieën gegaan zijn. Om gebogen bij dat kind hem de eer en de aanbidding te geven. Die hij als die grote zaligmaker waard is. En wie zo met de herders en wie zo met de wijzen heeft leren knielen. En wie zo in beginsel in de weg van het geloof met Johannes kan zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wie zo in die zaligmaker Gods verlosser, Gods genade gezien heeft. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die zullen voor die grote rechter straks zo kunnen staan. Zal hun hart dan niet kloppen en zal hun ziel dan niet beven? Misschien wel, maar dan zal het nog meer van verwondering en van aanbidding zijn. Waarom was het op mij gemunt? Terwijl links en rechts de angstkreten opstijgen voor dat lam dat op de troon zit. En voor de toorn van het lam, de grote toorn tegen zijn vijanden die niet gewild hebben dat die koning over hem zou zijn. Zullen zij in verwondering ontdekken dat de Heere zijn handen, zijn genadige handen naar hen uitgestrekt heeft. En dat zij, terwijl ze het niet verdiend hadden, zijn opgeraapt uit het slijk en dat zij de Heere mogen toebehoren. O ja, er zal best reden zijn tot vrees en tot verschrikking. Zoals dat ook bij de herders in de velden van Efrata was. Maar als ze dan straks die rechter mogen ontmoeten en uit zijn mond mogen horen dat onherroepelijke woord. Komt, gij gezegenden mijns vaders en beërf dat koninkrijk, mijn koninkrijk. Dat eeuwige rijk dat u weggelegd was voor de grondlegging der wereld. Dan zal hun vreugde geen einde kennen. En nou weer naar onszelf toe, gemeente. Hoe zullen wij voor die rechter, voor die grote rechter verschijnen? Deze zal groot zijn. Bent u ervan overtuigd dat u er straks getuige van zult zijn? Dat u het zien zult met uw eigen ogen. Hem zien zult. In al zijn luister, in al zijn heerlijkheid. En hoe zullen we dan voor hem staan? Zal onze tong hem dan belijden? Zullen we dan inderdaad met dat grote koor mogen instemmen? Gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Hebben we dan hier op aarde geknield? Echt geknield? Zijn we als een ellendige, als een onwaardige, als een verloren zondaar gegaan tot die gekomen zaligmaker? Hebben wij ons leven aan hem toevertrouwd? Hebben wij de schuld die wij hebben en die scheiding maakt tussen God en onze ziel op hem leren afwentelen? Is hij groot voor ons geworden? Kreeg hij waarde en betekenis voor onze ziel? Gingen we uit de nood van ons leven tot hem uit? En hebben wij het leren zeggen, Heere Jezus, groot van genade en goedertierenheid, weest u mijn borg, delgt u mijn ongerechtigheid uit, verlost u mijn leven van het verderf. Zo, net als de wijzen en net als de herders, voor hem te knielen, of anders gezegd, net als Simeon, dat kind, die zaligmaker in de armen te nemen en het tot God te zeggen, Heren, u hebben mijn ogen, uw zaligheid gezien. Kijk, om die geloofswerkzaamheden, om die geloofsoefeningen gaat het op de 24e december en op de dagen die volgen. Dat is het wat we nodig hebben, gemeente, om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven en zonder verschrikken die grote rechter van straks tegemoet te gaan. En weet u wat dat uitwerkt in ons leven? Gabriel zei, deze zal groot zijn. En wat gebeurt er nou met dat woord van Gabriel in het hart van een beweldadigd mens? Wat gebeurt er in het hart van iemand die als de wijze mag knielen? En die als Simeon dat kind in het geloof mag omhelzen? Wat gebeurt er? Dan zegt zo'n ziel daar amen op. Dat is toch zo? Dan worden we het helemaal met Gabriel eens. En dan willen wij ook niet anders doen dan die zaligmaker groot achten. Hem alle eer toebrengen. Hem groot maken. Hem vertrouwen. Onze ganse levensweg op hem afwentelen. Hem in alle dingen laten zorgen. Ja, dan wil zo'n mens die Christus groot gaan maken. Want hij is het waard om groot gemaakt te worden. Dan gaan we hem groot maken in ons lied. Dan gaan we hem groot maken in ons gebed. Dan gaan we hem groot maken in ons woord. Dan gaan we hem aanprijzen bij anderen. Dan gaan we hem groot maken en verheerlijken. Ook in een godzalige wandel. Hij is het immers zo uitnemend waard. Want zijn liefde, zijn zondaarsliefde, was zo uitnemend groot. Amen. We zingen Psalm 34, het tweede vers. Jezus Christus gekomen zijt en dat gij op deze aarde uw werk hebt willen doen, uw verlosserswerk, en dat u zelf door uw eigen vader en door de engel die uw geboorte aankondigde groot genoemd zijt, en dat uw werk inderdaad ook een groot en heerlijk werk is. Het voorziet in al onze noden. Het geeft een oplossing en een uitweg in al onze ellende. Dat grote zaligmakerswerk van u, grote zaligmaker. O, wij bidden van u, doe ons dat zien. En doe ons daarbij schuilen. En laat ons niet menen, heren, dat het allemaal wel goed is of goed komt. Maar geef dat wij, net als die wijzen, er desnoods een lange reis voor over hebben, maar daar komen waar wij neerknielen en aanbidden. Dat wij net als die herders En dan wilt u dat ook doen op ieder op zijn eigen wijze en langs de weg die gij voor hem of haar verkiest. Maar als ze er maar komen, heren, en als wij er maar mogen komen, dat we waarlijk in Christus de zaligmaker mogen aanschouwen. Heren, wij bidden u heilig uw woord aan ons hart. Wilt gij het vrucht doen dragen in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing? En bewaart u er ons toch voor om aan die Christus, die grote zalig maken, dat eeuwige licht voorbij te leven. Of er alleen maar theoretisch mee bezig te zijn en aan een historisch geloof genoeg te hebben. Bewaar er ons ook voor, heren, dat we een historisch geloof voor een zaligmakend geloof gaan beschouwen. Want dan bedriegen we ons ook nog voor de eeuwigheid. En dan denken we in Christus geborgen te zijn, terwijl het helemaal zo niet is. Maar geef ons dat waarachtige geloof, dat levende, dat zaligmakende geloof, dat aan u verbindt, dat met Simeon uw Heere Jezus in de armen mag nemen en aan het hart mag drukken. En dat met Jeremia mag zeggen, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Heere, zegen ons, ook in de dagen die verder komen. En wilt gij uw rijk vestigen en uw naam verheerlijken om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. Draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.